Als je voor het eerst zeg maar een website ziet of een product, dan heb je vaak de meest zuivere, beste ideeën wat er mis is.
In Zicht op Marketing gaan wij in gesprek met experts uit de marketingindustrie. Ontdek hun geheimen en krijg waardevolle inzichten die jouw marketingstrategieën succesvoller maken. Vandaag de gast...
Joris Groen, leuk dat je luistert naar alweer de 27e aflevering van Zicht op Marketing, de online marketing podcast van Zicht. Mijn naam is Thijs, naast mij Rien en we hebben Joris de gast. We gaan het hebben over online invloed, toevallig ook de titel van het boek die hij geschreven heeft. Joris, leuk dat je er bent.
Ja, zeker. Dank voor de uitnodiging.
Ik zei net al, je boek geschreven, online invloed. Zou je jezelf kort willen voorstellen wat je doet? En misschien wat de reden is waarom je het boek hebt geschreven?
Ja, zeker. Ja, ik ben Joris Groen. Ik ben psycholoog van huis uit en daarna mezelf verdiept in UX design. Op dit moment werk ik als designer bij Booking.com. Hou me vooral bezig met kruisvlak van UX, user experience en AI. Daarvoor heb ik inderdaad samen met Bas Wouters het boek Online Invloed geschreven. En dat is weer gebaseerd op mijn werk daarvoor als een van de partners van Buyer Minds, een agency die zich bezighield met persuasive design, conversieoptimalisatie, echt helemaal vanuit gedragspsychologie.
Vet. En dan hebben we uiteraard voor deze aflevering weer een stelling bedacht. Ja. Je mag Rien weer uit zijn hoge hoed toveren.
Ja, ik mag altijd de stelling erin gooien, een beetje het gestrekte been. De stelling waar we deze keer, waar jij een reactie op mag geven, is CRO is de meest ondergewaardeerde dienst van agencies.
Ja, ik heb een hele goede stelling. Ik werk nu inmiddels 4 jaar bij Booking, wat natuurlijk geen agency is, maar echt een corporate. En best ook wel een beetje een gesloten wereld. We werken niet met heel veel agencies. Maar daarvoor zat ik natuurlijk midden in de agency wereld. En wij werkten juist heel vaak samen met meer creatieve agencies, omdat zij echt het belang zagen van dat stukje kennis. Dus heel data gedreven, wetenschappelijk gedreven, dus echt op basis van behavior science. En dat was ook eigenlijk wel een soort van pitch-winnend element. Dus wij werden vaak ook uitgenodigd in de pitchfase om zeg maar naast een soort creatief, conceptueel, strategisch idee ook te laten zien van kijk, als je met ons in zee gaat, dan gaan we ook echt heel erg kijken naar data. Dan gaan we zorgen dat die conversie echt zo hoog mogelijk wordt. Dat is natuurlijk vaak vanuit het management en leadership gedacht, maar in de praktijk vond ik het ook wel vaak een uitdaging om met zo'n bureau samen te werken. Omdat hun aanpak is vooral creativiteit en toch ook wel een beetje op basis van meningen. Versus echt een beetje droge wetenschappelijke benadering zoals CRO eigenlijk vaak is en moet zijn, denk ik. Een ander soort mensen zijn het. Ja. En een ander soort cultuur. Dus om dat goed te laten samenwerken was wel een uitdaging. Maar we hebben ook wel hele mooie cases gedaan. Ja. Met een aantal agencies.
En een mooi boek uiteindelijk over geschreven.
Ja, uiteindelijk toch gelukt om het alles in een boek te vatten.
Ik heb dit boek, de luisteraar die mij kent, die weet dat ik het heel vaak over dit boek heb. Dus niet te veel. Dus je hebt al genoeg veren in je gekregen daarvoor.
kan je er wel een paar bij hoor.
Ja.
Dat was echt een mooi boek.
Ja. Om daar gelijk maar even de eerste vraag op te stellen. In dat boek heb je een hele hoop principes die je in het verleden denk ik getest hebt. En waarschijnlijk nu nog steeds. Het boek is ondertussen ietsjes is van 4 jaar geleden, meen ik.
Ja, het is alweer 4 jaar geleden.
Zijn er nou nog dingen waarvan jij toen... die toen de tijd op papier zijn gezet van hey, dit hier moet je als je wil met CRO aan de slag gaat en dit principe moet je mee aan de slag. Zijn er nu nog dan dingen waarin je denkt die afgelopen jaren echt wel weer veranderd of is het nog steeds actueel allemaal?
Ja, dat is een beetje het mooie van psychologie en al dit soort dingen die echt geworteld zijn in gedragswetenschap. Mensen die veranderen niet eigenlijk al sinds 200.000 jaar. Zijn onze hersenen zo'n beetje hetzelfde. Dus die principes die gaan heel lang mee. Dus dat is wel het voordeel als je gaat studeren of als je iets doet. Kijk eens naar psychologie. Hè? Want techniek, ja, de oplossingen, dat wordt natuurlijk steeds anders. En er komen hele nieuwe technologieën. Maar de mens blijft altijd hetzelfde. Dus heel veel van die principes die blijven, zullen altijd blijven werken. Alleen ja, je moet wel misschien nieuwe en betere vormen gaan vinden om ze toe te passen, zeg maar. Hè, dus bijvoorbeeld sociaal bewijs. Op een gegeven moment ging iedereen roepen van er zijn zoveel mensen die bekijken dit product of deze website. Op een gegeven moment raken mensen toch ook wel daaraan gewend. En dan gaan ze misschien ook minder vertrouwen. Dus dan zul je toch stappen moeten zetten om dat ja, betrouwbaarder, ja. Een andere manier weer te geven, zeg maar. En misschien wat minder vaak mensen ja. Eraan gaan storen.
Ja, toen had volgens mij bij Shopify had je zo'n standaard elementje of een plugin of iets dat altijd rechts onderin en die heeft die gekocht en dat heeft dat gekocht.
Ja,
en, zus
ja.
Of zo. En dat op een gegeven moment was dat nieuw, maar het was ook heel snel, ik denk na een jaar of zo, was het weer weg. Want ik zie het nu nergens meer, volgens mij, dat soort pop-ups. Tenminste, niet meer in het overvloed.
Er zijn eigenlijk twee bewegingen. De eerste is van dat mensen eraan gewend raken en dat het daardoor minder goed werkt. En misschien averechts werkt. Hè? Want wat we ook in het boek zeggen, van alles wat je aan extra content op je site zet om mensen te overtuigen, dat gaat ook weer ten koste van de eenvoud. En we noemen dat ability, hè? Hoe makkelijk het is het om iets te kopen, om iets te doen. En dat is eigenlijk net zo belangrijk als ja, hoe gemotiveerd je bent. Dus dan is het soms slimmer om ja, gewoon dingen weg te laten. Tweede is vanuit wetgeving dat er heel veel, het wordt steeds strenger. En dat merk ik ook bij Booking heel erg. Nu wordt altijd heel erg streng naar gekeken. Maar alles wat je zegt, alles wat je claimt, ja, dat mag op geen enkele manier verkeerd geïnterpreteerd worden. En dan, ja, dan kom je al gauw tot de conclusie. Ja, dan moet je het misschien, of je moet het zo ingewikkeld verwoorden dat het ja, gewoon te lang wordt. Ja. Of je moet het gewoon weghalen.
Ja. Er werd natuurlijk ook veel misbruik, denk ik, van gemaakt. Waardoor er dus ook regelgeving.
Nep-reviews is toch het prachtige voorbeeld daarvan.
Ja, je hebt natuurlijk nep-reviews. Ja, sociaal bewijs. Van wie gaat dat controleren, zeg maar? Hoeveel mensen, hoeveel klanten je hebt gehad. En dus, de verleiding is denk ik, vooral bij start-ups en kleine bedrijven, misschien soms erg groot om dat te faken of te overdrijven.
Ik vond ook in het boek een mooi voorbeeld met sociaal bewijs, omdat je heel vaak denkt inderdaad in reviews, in...
Ja.
Andere zaken dat in het boek werd voorbeeld gegeven dat de Belastingdienst zei zoveel mensen uit jouw provincie hebben op tijd hun belasting
betaald. Ja, ja, dus dat het toch?
Ja, zoiets. Dus ja. Nee, het was volgens mij, het voorbeeld was in Engeland. Oh. Maar dus door niet te kijken naar, ja, het is een andere manier van sociaal bewijs. Dat vond ik wel interessant.
Ja, ja, dus hoe specifieker je het maakt, hoe meer de mensen over wie je praat lijken op jou, hoe sterker het werkt.
Ja.
En ja, soms hoef je eigenlijk alleen maar kleine statistische feitjes neer te zetten. En dan heb je eigenlijk al een stuk sociaal bewijs.
Ja.
En ik denk nog steeds, ook al is het, denk je misschien, het is helemaal uitgemolken. Maar er zijn nog steeds best wel veel sites en pagina's ja, waar het uitgestorven lijkt. Waar geen enkel grijntje spoor is van andere mensen die dit interessant vinden. Dus... ja, dat is vaak toch ook echt een low-hanging fruit om daar nog eens goed naar te kijken.
Ja, maar je zei al dat je in het begin samenwerkt met creatieve bureaus. Een landingspagina, pagina komt toch vaak uit stand vanuit een designer, vanuit een programmeur. En dan komt
CMS heel vaak.
Het CMS ook. En daarna komt natuurlijk de marketeer pas. Hoe kijk jij daar tegenaan om dat eerder op te pakken of om daarmee te starten met zo'n landingspagina om dat anders te doen, waardoor je gelijk die principes meeneemt. Zit toch vaak niet in, nou, dat is de vraag van wie is de taak, zeg maar, van de marketeer, de CRO-expert, maar het is niet de designer of de programmeur die natuurlijk daar de kennis van heeft.
Nee, precies. De programmeur wil alleen maar dat het werkt en dat het live is. En vaak heb je ook allerlei content management systemen ben je gewoon heel erg beperkt in wat je kan met landingspagina's of productpagina's. Dus dat is wel jammer. Dus eigenlijk, ja, je moet zo vroeg mogelijk, eigenlijk voordat je je CMS gaat aanschaffen, moet je gewoon een schets maken van, ja, voor mijn product, hoe zou een goede product detailpagina of landingspagina eruit moeten zien? Moet je beginnen met filmpjes of is tekst genoeg of wat heb je eigenlijk allemaal nodig? En dan gaan kijken. Maar ja, meestal als agency kom je in een stadium dat het een office is net gebouwd. Het is allemaal net aangeschaft en dan het converteert niet. En dan kun je er nog wat aan doen, zeg maar. Dus dan ben je toch gebonden aan, ja, nee, je hebt dan wel beperkingen, zeg maar, wat je kunt doen.
Ja, de ideale situatie is er vaak niet. Nee, dat klopt al. Dus je bent vaak beperkt door bepaalde zaken die je ook gewoon je kunt testen, maar daarna doorvoeren is natuurlijk dan weer complex. Dus je moet ook, tenminste als ik naar mezelf of naar onze werkzaamheden kijk, soms je kunt wel dingen testen, maar als het daarna ook niet goed door te voeren valt, ja, dan heeft ook niet heel veel zin om te testen. Dus daar loop je ook wel eens tegenaan.
Ja, ja, ja. Ja, vooral dingen die heel erg goed werken, zoals schaarste. Hè? Dus laten zien een voorraad die afneemt. Dat blijkt dan technisch vaak heel erg lastig te zijn om dat toe te passen. Dus dan moet je het zoeken in productcontent. En ik denk dat daar ook nog heel veel winst te behalen is. Als je gewoon eens goed gaat kijken naar wat voor vragen mensen hebben over je product. Wat ze willen weten.
Ja.
En door goed onderzoek te doen, kom je toch vaak ook op allerlei dingen die jij misschien weet, maar gewoon niet op je site staan. Waardoor je toch weer een extra groep mensen over de streep trekt door ze daarover goed te informeren. Dus het zit hem vaak ook niet in al die Cialdini-trucjes, zeg maar ook gewoon goede, relevante productinformatie vinden. En dat is denk ik ook de taak van de CRO-specialist om dat boven water te halen.
Ja, een van de dingen die, mijn origine zit meer in SEO. Een van de dingen die we ook altijd zeggen van, ga dan zo langs met klantenservice. Welke vragen krijg je wel eens? Zorg ervoor dat dat daar staat, zeg maar. Dus puur SEO is interessant, maar ook CRO technisch.
Zeker, ja. Dat is denk ik een van de belangrijkste bronnen. Dus wij deden altijd conversieonderzoek. En dat bestond eigenlijk uit 5 of 6 verschillende onderzoekstechniekjes. Dus je kijkt natuurlijk naar web analytics. En waar haken mensen af tot waar scrollen ze? Maar user test, wat zeggen mensen nou als ze je pagina gebruiken? En dan het liefst representatieve mensen. Screen recordings, ik weet niet of jullie dat nog doen of dat eigenlijk nog mag. Maar dus dat je eigenlijk iemand gaat volgen. Kijken van hoe die je site en je pagina gebruikt. En waar die uiteindelijk gefrustreerd afhaakt. En hoe vaak die Ctrl-F moet gebruiken om iets te vinden. En dan gewoon eens kijken in wat mensen typen in een zoekfunctie. Maar ook klantenservice gewoon eens doorlichten van wat voor vragen hebben mensen. Ook mensen die het al gekocht hebben. Daar kun je ook nog heel veel informatie uit halen.
Ja, wij gebruiken Microsoft Clarity. Daarvoor is het natuurlijk gratis, maar je hebt natuurlijk ook Roger. Maar Clarity is wel echt ideaal daarvoor. En echt die recordings, dat is wel, vind ik, meest waardevol. Maar bij B2B, zeg maar, wat aantal wat lager ligt. Dan heb je aan die heatmaps niet zo heel veel. Dan moet je over een lange periode kijken.
Ja, ja.
Maar daar zie je vaak wel mensen toch wel struggelen of naar een ander tab gaan, moeten ze denken iets googelen, dan komen ze weer terug en het duurt lang. En dan denk je toch van, hier zit toch iets wat toch niet goed zit of zo.
Ja, want hoe langer je aan een website werkt, hoe
meer je in een tunnel
vindt. Ja, goed dat. Hoe meer je een soort van raar ideaal beeld hebt over hoe mensen het gebruiken. En als je, het is altijd lekker confronterend als je dan ziet wat er in werkelijkheid gebeurt, zeg maar.
Ja, het is wel grappig, want je eigenlijk zeg jij van, je kunt wel bijvoorbeeld aan de slag gaan met AB-testen of met bepaalde principes, maar je zou ook nog veel meer tijd moeten besteden aan mag ik het een fundering noemen? Zorg in ieder geval dat de content en de informatie die je op die pagina hebt staan, dat die gewoon wel matcht met de gebruiker wat hij verwacht.
Ja.
Of is dat ook eigenlijk, dat vind jij dus onderdeel van CRO, maar...
Ja, eigenlijk het boek focust vooral meer op het toepassen van ontwerpprincipes en copyprincipes die je eigenlijk altijd kunt toepassen voor elk product. Ik denk dat dat ongeveer de helft is. De andere helft is gewoon, heeft puur te maken met jouw specifieke product. Dat je dat echt goed kunt verkopen. Dat je echt de juiste informatie biedt. Dat je het op een goede manier uitlegt. Waarom het beter is, hoe het werkt en al dat soort dingen. En dat, ja, dus met alleen Cialdini-principes ga je er niet komen, zeg maar.
Een van onze vorige gasten die zei ook, je moet verliefd worden op de problemen van je doelgroep. En dat ontbreekt denk ik ook nog heel vaak bij marketing.
Was dat Astrid?
Ja, dat was Astrid Groenewijn. Ja, bekend dus.
En ook een van de zaken waar ik nog wel eens lastig vind. Je hebt heel veel voorbeelden natuurlijk in het boek. Heel veel principes, heel veel dingen waarvan je zegt op voorhand van ja, het werkt al. Je zei net al, volgens mij in het voorgesprek al, van ja, bij Booking testen we echt alles. Wanneer voer je iets zomaar door? Omdat je weet, het zou moeten werken. Of test je altijd? Dat is een beetje de... Van, moet je die,
als je groot bent, dan moet je altijd testen. Want je denkt van, nou, dit is een no-brainer. En toch zakt de conversie in. Omdat je, je toch iets over het hoofd hebt gezien. Het kan ook technisch zijn, dat het in één keer allemaal traag is geworden. Dus testen is altijd goed. Maar ja, als je heel weinig traffic hebt, dan zul je toch wat lef moeten nemen. En op basis van een hele goede analyse zeggen van, nou, dit is waarschijnlijk veel beter dan wat we hebben. En daar hebben we ook wel echt hele gave dingen gezien bij startups. Dat we eigenlijk de hele site op 50 punten hebben aangepast en in één keer doorgevoerd. Moet die oude site dan toch wel een beetje achter de hand houden mocht het misgaan. Maar dat echt dan de omzet keer 16 of zo, dat het in één keer gaat lopen. Omdat je net al die hordes hebt weggenomen, waardoor mensen die misschien heel geïnteresseerd waren, toch dachten van ik weet het nog niet of ik snap het niet of ik vertrouw het niet. Ja, af en toe moet je gewoon die stap, denk ik, durven zetten. Zeker als je niet heel veel data en heel veel bezoekers hebt nog.
Ja, dat maakt het denk ik voor bijvoorbeeld B2B-klanten al vaak dat je misschien inderdaad iets meer door moet voeren in plaats van testen. Want daar loop je dan wel tegenaan inderdaad met te weinig bezoekers of
te weinig tijd om het te doen of toereiken wat kost, geld kost.
Te weinig impact uiteindelijk. Hè? Dus dan gaat het misschien een keer een procentje beter. Dat is wel heel veel hoor, maar ik bedoel meer.
Ja.
Je wil ook grotere stappen soms zetten om het bewijs, laat me zeggen, zelf het bewijs te leveren dat het werkt. Daar heb je ook mee te maken.
Wat denk jij dat bij bedrijven de grootste valkuil is? Waarom dit soort zaken, en wij merken bij onze klanten natuurlijk ook veel, waarom het niet gebeurt?
Waarom ze geen AB testen?
Ja, waarom ze hier niet mee bezig zijn, wat zijn grootste valkuil, denk ik.
Wat wij vaak zien is dat er bijvoorbeeld een website wordt opgeleverd, maar er wordt eigenlijk niet, dat is dan gewoon een moment, nieuwe website live, en dan bij wijze van spreken 3 jaar later zegt de webbouwer, hij moet eigenlijk wel weer een beetje een opfrissing. Snap je dat je zo'n cyclus bijna zit met ondernemers of met marketeers?
Ja, ik Booking is zo enorm data-driven. Ik kan me haast niet voorstellen, maar ik weet nog wel uit het verleden. dat een website is gewoon een soort moedje of zo. Iets wat je erbij doet. En focus ligt dan vooral op de techniek. Het moet geschikt zijn voor mobiel. En het moet... nieuw CMS, weet je, daar gaat dan alle aandacht naartoe. Van beheersbaarheid en dat soort dingen. En conversie wordt gewoon een beetje, gewoon niet heel serieus genomen.
Nou, wat toch ook wel jammer is. Ik zeg altijd, volgens mij, op het moment dat iemand eigenaar is van een winkel, loop je er doorheen, allemaal helemaal super schoon, wordt over nagedacht, wordt helemaal opgeruimd. En als je dan vervolgens naar een online winkel kijkt, dan overal fouten, overal, dus denk je van ja, er is al jaren niet naar gekeken, maar het voelt toch anders of zo. Tenminste voor eigenlijk
idee. Dat is voor ons de uitdaging vaak.
Van dus niet... ziet als je winkel gewoon alsof het een echte plaats is, dan loop je ook dagelijks doorheen, leg je alles goed, zorg je voor dat mensen deze helpt op de juiste momenten. En
Het zit hem daar ook vooral in de meer in de begripfase, laten we zeggen. Dus je moet bij de klanten die voor wie de website niet een levensader is. Hè? Dus dat kijk, e-commerce spelers, denk ik dat we daar niet echt heel veel moeite hoeven te doen om te vertellen waarom het belangrijk is. Maar zeker die groep daarvoor, ja, daar zit het ook gewoon in een stukje gebrek aan kennis en aan kunde van waarom zou je eigenlijk met je... Ja, dat is ook een groep waar jij natuurlijk niet zo op focust. Het zit natuurlijk altijd op een andere partijen die daar wel open voor staan.
Ja, ja, of op een gegeven moment dan ontstaat er inderdaad een soort van bewustzijn van... Goh, waarom neemt niemand ooit contact met ons op via de website? We hebben toch een contactpagina. En dan... Maar ja, er moet wel inderdaad een soort pijn zijn eerst bij die bedrijven. Want anders dan is het... Ik heb natuurlijk ook nog heel veel sales moeten doen. Als je gewoon naar een bedrijf gaat en zegt van... Hé, je website deugt niet. En ik kan er veel meer uithalen dan... Ja. Ja, dan krijg je geen opdracht, zeg maar. Dus daar moet eerst... Ja, dat is wel een van mijn conclusies. Mensen moeten ergens pijn geleden hebben. En denk van... Damn, waarom...
Dat is ook een van de
weer heel veel geld uitgeven aan een nieuwe website. Maar nog steeds belt er niemand.
Dus ook in jouw boek heb je het natuurlijk over losse version. Een van de... denk wel een bekend principe, maar kun je die nog... Want die haakt hier exact op in wat jij nu zegt.
Ja, de verliesaversie is eigenlijk comfort uit een soort psychologische eigenschap die wij als mens hebben. En dat is dat wij eigenlijk twee keer zo gevoelig zijn voor verlies als dat we gevoelig zijn voor winst. Dus we worden twee keer zo verdrietig om iets kwijt te raken. Vergeleken met hoe blij we worden als we datzelfde krijgen, zeg maar. En dus als je in marketing... benadrukt op wat je gaat verliezen. En dat kan simpel door copy. Dus zeg maar, je loopt geld mis als je niet online invloed leest. Versus van, je gaat extra conversie halen. Dan zie je vaak in AB-test onderzoeken dat die toch negatieve benadering meer effect heeft.
Ja.
Moet je natuurlijk wel afvragen van, ja, past dat bij mijn brand? Wil ik op die manier klanten een rotgevoel geven, schuldgevoel geven? Maar ja, het is gewoon een psychologisch feit. We vinden het gewoon heel vervelend om iets kwijt te raken. Ja. Een kans of een stukje omzet.
Ja, we moeten eerst die pijn, wat jij net zei, die pijn ervaren.
Ja.
En dan worden we veel gevoeliger voor de oplossing. Dan inderdaad de benadering, je kunt twee keer zoveel omzet realiseren, blijkbaar.
Ja, dus je zegt, ja, je verliest eigenlijk, hè, je loopt omzet mis door dit niet te doen.
Ja.
Werkt sterker dan dat je aan de andere kant.
Ja, een van de zaken die in het begin, een van de eerste woorden was natuurlijk AI. Wel heel benieuwd, hoe is het een bedreiging voor CRO of kan het juist versterken? We gebruiken zelf VWO, de testing tool. Kun je met AI kun je ook laten scannen en zo komen er automatisch al hypotheses uit en dat soort zaken. Hoe doen jullie dat bij Booking nu? Gebruiken jullie het al? Zie je het als een kans of zie je het meer als een bedreiging?
Nee, AI is echt een enorme kans. En op dit moment kan het je gewoon heel erg helpen om je werk te doen. Je kan dus, ik vind ChatGPT geniaal. Je kan al je copy, al je teksten die je schrijft nog eens even doorheen halen en verbeteren. Binnen UX, er zijn die echte UX tools zoals Figma en andere soorten tools, die zijn nu natuurlijk ook hard bezig om dat toe te passen. En ik denk dat het gewoon alleen maar leuker wordt, omdat al het rotwerk straks... het pixel perfect maken en het toepassen van je design taal en je design system. Daar hoef je allemaal minder over na te denken als user experience designer. Of als misschien ook CRO specialist, al dat soort werk. Die kan je echt focussen puur op meer op de inhoud. Dus het kan je heel erg gaan helpen.
Dus je ziet met name in die eerste fase, die onderzoeksfase, zeg maar, of de designfase. Dus dat eerste stuk waar je de kansen dan ook ziet van dat AI helpt met het design, met de copy, voordat je het überhaupt live zet.
Ja, AI kan het designproces ongelooflijk versnellen en vergemakkelijken. En het kan, denk ik, in de toekomst ook allerlei extra varianten creëren waar je normaal zelf heel veel tijd in moet stoppen. Het wordt sneller en goedkoper om met heel veel goede designs en voorstellen eigenlijk te komen. Dat is eigenlijk een beetje mijn voorspelling. Maar ook voor de gebruiker zelf wordt het natuurlijk allemaal leuker. Want je kan met die AI assistants, bij Booking hebben we er ook een, AI Trip Planner. Gewoon in je eigen taal kun je gewoon zeggen, hey, ik wil daarheen en geef me eens wat tips. En heeft het hotel een sauna? En dan kun je eigenlijk via een gesprek en natuurlijke taal kun je informatie inwinnen over een product.
Ja, dus je bent wel echt wel bezig met het eigen ontwikkelen van een model, iets wat getraind wordt op data? Of...
Ja, je hebt natuurlijk heel veel toepassing van AI. Dus er zijn heel veel AI-modellen die bijvoorbeeld bepaalde content optimaliseren.
Mm-hmm.
Dat wordt al vrij lang gebruikt. Maar nu met Gen AI, dus echt met LLM's... zie je echt wel ook een revolutie, denk ik, in natural language interfaces. Dus ik denk dat zeker ook voor, als je productpagina's gaat optimaliseren, dat enorm kan helpen dat je een assistent hebt waar je eigenlijk alles aan kan vragen over dat product en die dan ook gelijk antwoord geeft, dat je niet hoeft te gaan zoeken.
Ja, helemaal mee eens. Ik denk dat het... straks ongetwijfeld ga je al die ga je hem trainen, zeg maar, heb je gewoon een eigen model waar je alle historie van alle AB-testen nog weer in kan voeren en dat hij weet vanuit het verleden, dit werkt wel, dit werkt niet, dat je zo goed, dan praten we misschien over 10, 20 jaar verder.
Ja, denk dat nog even duurt.
Maar dan dat je op die manier echt dat hij geen alles weet, zeg maar, over de websites, en dan ook met nieuwe dingen kan komen. Want wat wij ook wel eens merken, ik ben benieuwd naar jouw mening, op het moment dat er iemand nieuw binnenkomt, nieuw manager, of en je kijkt dan weer anders naar je website en zegt van, hey, dat moet anders. Dat laatst nog een keer meegemaakt. Een hele hoop AB-testen op gedaan. Het staat goed. En met één vingers in de knip was alles weer weg. En die conversie zakt ook weer in.
Oké, het was dus geen goed idee.
Het was geen goed idee. Okay. Maar hoe overtuig je dan weer zo iemand... Hij zat puur met de data. Zijn gevoel is dan gewoon van...
moet zichzelf misschien ook bewijzen. Dat voel je soms ook wel eens.
Ja. Ik heb er eigenlijk... Aan de ene kant is het ook wel... Weet je, als je een groep mensen hebt die echt al 5 jaar afstuderen op een bepaalde funnel... dan zitten ze vaak ook in een tunnelvisie. En dus... Als je als buitenstaander, als je voor het eerst zeg maar een website ziet of een product, dan heb je vaak de meest zuivere, beste ideeën wat er mis is. Omdat je weet nog helemaal niet de achtergrond. Je kijkt echt puur vanuit een verse, nieuwe gebruiker, zeg maar. Dus ik vind wel, dat moet je vasthouden. Moet je allemaal gelijk opschrijven voordat je het vergeet, voordat je zeg maar zelf een van die tunnelvisie terechtkomt. Ja. Dan kom je al gauw. Maar dat wil niet zeggen dat het gelijk doorgevoerd moet worden natuurlijk. Die ideeën moeten wel natuurlijk al bekeken worden. Maar ja, ik denk wel dat het goed is om af en toe met verse blik ergens naar te kijken.
Hey, en in het begin noemde jij ook een aantal keren, laat maar zeggen, de motivatie en de ability. Kwam in een aantal... opmerking terug, dat is het model van BJ Fogg, waar ook boeken natuurlijk grotendeels over gaan. Kun je de luisteraars dan even meenemen van hoe werkt dat model precies? Want dat zijn volgens mij een beetje de grondslag van het boek onder andere.
Ja, dat zeg je goed. Want sommige mensen denken, BJ Fogg, dat is weer een van die trucjes. Nee, BJ Fogg model is echt kapstok, of zeg maar het basisfundament... waar je eigenlijk al die andere principes aan kunt ophangen.
Ja.
En eigenlijk is het heel simpel. Hij zegt, als je iemand iets wil laten doen dat jij wilt dat hij doet, dan moet je aan 3 voorwaarden voldoen. Er moet een prompt zijn of een call to action. Iemand moet soort echt gevraagd worden om een bepaald gedrag. En daar begint het mee. En dat werkt dan alleen als er op dat moment genoeg motivatie is. Maar ook genoeg ability. Dus het gedrag moet op dat moment simpel genoeg zijn. En iemand moet gemotiveerd genoeg zijn. En die twee, laatste twee, dat zijn eigenlijk een soort communicerende vaten. Dus als je super gemotiveerd bent, dan maakt het eigenlijk niet uit dat het best wel lastig is. Hè? Dus kaarten voor Tomorrowland. Ja.
Ik wil de Lowlands als voorbeeld.
Je zet de wekker en je gaat als een gek met 10 laptops in die ene minuut proberen dat te refreshen. Om die kaart te krijgen. Komt dat je super gemotiveerd bent op dat moment. Maar als je heel laag gemotiveerd bent, of een of ander upsell, dan moet je het gewoon super makkelijk maken. Dat het echt geen frictie is, wil je zeg maar dat iemand dat gaat doen. Dus dat is eigenlijk een heel mooi, heel simpel model. Maar wat je ziet in de praktijk is dat mensen heel erg focussen op één van die drie. Hè? Dus de echte conversie boeren, noem ik zo met heel veel respect, die zitten vaak op die call to action, op die prompt zo van met een grotere knop en mensen echt door die funnel jagen en zeggen wat ze moeten doen. Wat heel belangrijk is, de hele UX wereld die zit vooral op ability aan. We moeten frictie weghalen en zo simpel mogelijk. En dan heb je nog een beetje de misschien marketeers, persuasion gurus, hè, die komen dan met Cialdini-principes van ja, je moet mensen overtuigen met sociaal bewijs, met schaarste, met reciprocity, met bepaald soort content, hè, verliesaversie, wat je eigenlijk zegt. En die focussen zich eigenlijk vaak helemaal daarop. Maar geen van die drie is genoeg. Je moet ze echt alle drie tegelijk eigenlijk bekijken in elke case. En dan kan je echt het verschil gaan maken. Dus dat is een beetje, ja. Het is niet een hele simpel trucje. Dus je moet even uitzoomen. Maar het is ook weer niet echt super moeilijk. Want het zijn maar drie aspecten eigenlijk die je continu moet in de gaten moet houden en aftikken.
Welke daarvan is het? Ja, het makkelijkste is misschien, maar er zijn natuurlijk bepaalde zaken die iets makkelijker te sturen zijn dan andere, denk ik, of niet? Bijvoorbeeld is het makkelijk om de motivatie te verhogen of zou je eerder moeten beginnen met het gemak waarin iets gedaan moet worden?
Je moet altijd eerst kijken naar prompt, want vaak zijn mensen genoeg gemotiveerd en is het ook helemaal niet te ingewikkeld. Alleen, ja, ze worden er gewoon niet aan herinnerd of je weet het niet. Dus dat zegt BJ Fogg ook. Kijk eerst naar je prompts. Ga zorgen dat het heel duidelijk is wat je vraagt van mensen, wat ze moeten doen. Daar in het boek staan ook heel veel trucs en principes om die prompts zo effectief mogelijk te laten zijn, om ze te versterken. Bijvoorbeeld gebiedende wijs gebruiken. Of door er altijd toch een soort voordeeltje aan te verbinden. De omkeerbaarheid te benoemen. Hè? Dus als je zegt van, je kan altijd weer een stap terug. Of je kan altijd dit ongedaan maken.
Ja.
Dus dat zijn manieren om die prompts effectief te maken. Zorg dat mensen daarop gaan happen. En daarna zou ik kijken naar ability. Dingen makkelijker te maken. Gewoon ruis wegsnijden. Want het motiveren is een van de moeilijkste dingen. He, dus mensen zijn vaak hebben al een soort van motivatie van zichzelf om met jou in zee te gaan. En je kan het hooguit een beetje, ja, op dat moment een klein beetje boosten. En we gebruiken die term ook. Dus een korte spike van extra motivatie. Maar echt motivatie creëren, dat is veel lastiger.
Ja, en als je het al gecreëerd hebt en vervolgens ga je een stap verder en wil je betalen en is het weer helemaal moeilijk, dan zijn ze nog weg.
Ja, precies. Ja, inderdaad. Dus zorg dat het eerst zo makkelijk mogelijk is. En dan heb je in ieder geval de mensen die gemotiveerd zijn.
En die
gaan het goed is, heb je die, want anders had je geen bestaansrecht. Die ga je dan maximaal converteren.
Wat wij ook wel vaak zien is dat het ook wel heel veel conflicteert op een pagina, bij wijze van spreken. Dus je ziet je ziet, neem contact op of laat je gegevens achter, download deze brochure alvast of schrijf je vast in voor de nieuwsbrief, bewijs. Even een beetje gechargeerd, maar dat je heel veel prompts eigenlijk op één pagina ziet.
Ja, ja, klopt. Dus we zeggen ook van ga kies een één prompt strategie. Dus zorg gewoon dat er altijd maar één call to action is die de aandacht krijgt. Zeg maar, natuurlijk zijn je wil ook voor bepaalde mensen andere routes bieden. Maar ga niet, zeg maar, 5 verschillende call to actions even hard weergeven. Dus met evenveel aandachtswaarde. Dus je hebt 1 hoofd call to action en de rest is ja, kleine linkjes die mensen toch wel vinden als ze daar geïnteresseerd zijn.
Is dat dan ook die Hobson plus 1 die je in het boek hebt?
Ja, die plus 1 is eigenlijk een tweede optie. Dus die moet je ook dan heel weinig aandacht geven. Die juist ja, zorgt dat meer mensen die main call to action gaan kiezen. En want als er maar echt maar 1 knop is, dan voelt dat ook van oh, ik heb geen keus. Mensen willen toch een soort van gevoel hebben van dat er wel iets te kiezen is.
Voor de luisteraar die niet weet wat de Hobson plus 1 is, kan je die dan heel kort toelichten? Van?
Ja, Hobson plus 1 is dat je zeg maar je hebt je hoofd call to action bijvoorbeeld, schrijf je in of ga naar betalen of voeg toe aan je mandje of neem contact op. En dat er nog een tweede call to action minder prominent naast staat. Bijvoorbeeld zet op verlanglijstje of iets met een wat minder commitment kost. Die zet je ernaast, zodat je eigenlijk de mensen het gevoel heeft dat ze moeten kiezen uit 2 opties in plaats van 1. En Hobson keus betekent je hebt maar 1 keus. Dus Hobson plus 1 is, ja, je hebt eigenlijk 2 keuzes. Alleen die tweede keuze moet je wat afzwakken.
En vanuit de psychologie is het zo dat als we maar 1 keuze hebben, dan maken we minder vaak een keuze dan dat er 2 keuzes hebben, toch?
Ja, het is meer hè, van wil je groenten? Nee. Wil je spruitjes of bloemkool? Bloemkool. Beetje zoals je kind overtuigd in iets te eten.
Ja. Ja, ja, inderdaad. Daar is ook, wil je naar bed of over 5 minuten? Ja, je geeft altijd wel een soort van optie.
Precies. Ja.
Maar uiteindelijk ben je blij met elk gedrag.
Precies. Ja.
Je noemde ook al de gebiedende wijs. Vond ik ook een mooi voorbeeld in je boek waarin stond dat dat je exact het gedrag moet gaan beschrijven wat je verlangt van iemand. Dus niet bij een contactformulier jouw gegevens of zo, maar vul je gegevens in. Dat werkt beter dan jouw gegevens, terwijl het misschien net iets vriendelijker voelt misschien of zo. Terwijl het andere werkt dan toch.
Ja, dat denk je. Als je dat aan het ontwerpen bent, dan denk je, oh, het is korter, jouw gegevens, en het voelt vriendelijker. Maar mensen die bezig zijn om dingen in te vullen, of die er is zoveel afleiding. Dus je zit niet met je volle hersencapaciteit, zit je vaak in een checkout of op een site. Mensen doen dingen tegelijk, je hebt meerdere tabs open. Dus dan hebben we noemen dat het don't make me think principe. Dus eigenlijk alles wat je kan doen om denkwerk, denkstappen weg te halen bij jouw bezoeker, dat gaat jouw voordeel opleveren. Dus zoiets simpels als het letterlijk voorkouwen van gedrag. Dus vul dit in, ga naar de volgende stap. Dat levert meer kliks op.
Ja, dat zal alsnog de aanbieding nog 4 dagen gelden of zo. Dat soort zaken. Dat is dan, reken het dan uit tot maandag. Of
ja, precies. Ja, dus in plaats van je hebt nog 4 dagen, je hebt nog tot en dan de exacte datum. Bijvoorbeeld, je kan deze kamer cancelen tot 3 dagen na je boeking. Daar moet je weer over nagedenken, wanneer is dat? Nee, in plaats daarvan geef je gewoon de exacte datum, 12 april, 23:59. Echt, dan is je laatste kans om dit nog te cancelen. Yes. En dat is, don't make me think. En dat is eigenlijk een hele mooie laaghangend fruit.
Yes.
Om een mooie Engelse term te gebruiken. Om overal op je site het makkelijker te maken. En denkstappen weg te nemen.
Zijn er nog meer van dat soort principes of toepassingen? Of waar je zegt, dat zijn eigenlijk Dat is ook een beetje het laaghangende fruit. Ik mag ik er eentje zelf nog aandragen. Ik vond bijvoorbeeld de Unfinished Journey heel interessant, die je ook beschreef. Van, vaak zie je dat het op een bedankpagina van een bij wijze van spreken contactformulier of een bestelling, dan dat is het, laat me zeggen. Terwijl daar kan je ook weer een vervolg op maken met schrijf je nog een keer. Je kunt daar vaak eindigen daar en heeft dat niet zoveel aandacht in de optimalisaties.
Ja, bedankpagina is een hele fijne pagina om allerlei conversies of extra nieuw gedrag te krijgen. Omdat je hebt net een soort succesvol iets afgerond. Je hebt een heel positief gevoel, ook ten opzichte van die site. Hè, want je hebt net iets gekocht. Je hebt op dat moment waarschijnlijk niet heel urgent iets te doen. Je bent net klaar met iets. Dus ja, dat is ongelooflijk een gemiste kans als je daar niet door converteert. Dat kan zijn, maak een account aan of schrijf je in voor een nieuwsbrief of koop nog een product of eigenlijk alles wat je nog meer zou willen van die klant. Dat is het moment.
Ja. Zijn er nog andere waarvan je denkt, nou, dit is er eentje die ik al zo vaak waarvan ik weet, dit werkt eigenlijk altijd. Of dat zie ik gewoon nog zoveel fout gaan. Ga daar eens mee aan de slag?
Wat mij opvalt is, een van de principes om motivatie of eigenlijk vertrouwen te versterken is autoriteit. Oh ja, autoriteit laten zien. Autoriteit is een heel breed begrip, maar er valt van alles onder. Hoe beroemd ben je, maar ook hoeveel kennis heb je, hoe lang besta je al. Eigenlijk allerlei dingen die jou een soort autoriteit maken en vertrouwen geven. En dat wordt vaak dat vind ik echt laaghangend vrij. Want dat is gewoon tekst die je kunt toevoegen. En vaak een bedrijf bestaat al sinds 50 jaar. Nou, zet dat er even bij. Er werken heel veel mensen die heel slim zijn en hoog opgeleid. Zet dat ergens neer. Dat kost helemaal niks om dat op je site te zetten. En dat kan een enorm verschil maken in perceptie, vooral voor mensen die jou nog niet goed kennen. Vaak zijn mensen die willen een product uitleggen en vergeten eigenlijk om zichzelf even goed neer te zetten. En dan vooral op je homepage. En je aboutpagina gaat toch niemand kijken. Maar gewoon even, vooral bij binnenkomst, die eerste 2 of 3 sections op je landingspagina of homepage, daar moet je het vertrouwen pakken. Daar moet je autoriteit argumenten laten zien. Ja. En ook sociaal bewijs trouwens.
Een van de dingen die wij daar ook wel doen is personen vanuit het bedrijf zeg maar, ook naar voren brengen. Collega's zeggen altijd het witte jas effect.
Ja.
Maar het helpt ook in de betrouwbaarheid. Mensen geloven mensen natuurlijk sneller dan een bedrijf. Dus dan, wij doen vaak quotejes en dingen met een fotootje van een persoon erbij die daar gewoon werkt. Met nog iets, een tip of iets meer.
Maar deze hele podcast is natuurlijk ook dat. Hè? Als je dat ziet van, dit bedrijf doet kennelijk zo goed dat ze gewoon mensen hebben. Die zijn niet billable, maar die maken gewoon content. En die hebben ook nog een hele vette studio zoals dit. en ze zijn ook nog eens, ze praten met alle experts ter wereld. Dus
ze zijn ook nog eens superleuk.
Dat geeft je enorme autoriteit, zeg maar.
Ja.
Verraad ik het nu?
Ja, nee, dit deel gaan we ook eruit halen.
Oh ja, prominent.
Okay. Leonard, de man van de techniek, die is al druk aan het editen.
Ik zie hem al knippen.
Ja. Maar je hebt ook nog zoiets als geleende autoriteit. Want dat zag ik, weet niet of dat, maar dat zie je ook heel vaak. Dat bijvoorbeeld logo's van keurmerken of bepaalde autorieën, weet ik veel, branchevereniging waar je bent aangesloten, dat kan ook al autoriteit geven, terwijl het helemaal niet eens
ideal.
Ja. Nou ja, ik liep hier door de gang. Gingen 400 logo's voorbij van allemaal hele mooie merken. Dus,
ja, dat werkt ook.
Guilty.
Goed. Ja. Of niet? Zijn er nog? Ik kom heel veel met dingen die ik uit het boek heb gehaald. Zijn we iets vergeten volgens jou? Als we nu, elke luisteraar gaat natuurlijk nu naar Bol en het boek bestellen. Zijn we nog iets vergeten volgens jou in het boek? Of in andere zaken die jij had willen delen met ons?
Nou, er zijn natuurlijk heel veel principes in die we niet nu besproken hebben. Maar ja, het boek is ook echt, je kan het eigenlijk op elke pagina openslaan en het zijn korte hoofdstukjes die dan één principe uitlichten. En er zijn ook checklisten en zo achterin om... ja, als je een landingspagina of een checkout ontwerpt, kun je dat helemaal langs gaan. En dan kun je ook weer het bijbehorende hoofdstuk opzoeken. Dus dat komt wel goed. Ik denk wat we niet echt besproken hebben, is de ethische aspect. En dat wordt ja, op de een manier toch steeds belangrijker. Hmm. Ja, echt ook stromingen die echt helemaal anti-persuasion zijn. Dus dat is ook wel goed om over na te denken. Je af te vragen van, doe ik dit in het belang, alleen in het belang van mezelf? Of is deze content, dit stukje wat ik nu ga toevoegen, ook in het belang van mijn klant? Ik denk dat het wel belangrijk is om...
en ook aan het begin benoemde hij ook al van, het moet wel bij je passen.
Ja.
Daar zit het losse
kopen een beetje. Nee, bijvoorbeeld zo'n Hobson plus 1, weet je, als je dan iets erbij zet, dan moet het ook wel... Die plus 1 moet ook voor je klant gewoon nuttig en handig zijn.
Ja.
Dus dat je... ik denk dat het wel belangrijk is en ook steeds belangrijker wordt.
Ja, ook omdat, denk ik, steeds meer, wat thuis ook aan het begin zijn, mensen worden er ook wel minder gevoelig voor. Bijvoorbeeld bepaalde, je moet wel het gevoel hebben dat het ook echt is en dat het niet misbruikt wordt daardoor.
Ja, precies. Ja, dus mensen worden steeds slimmer, die prikken door fake heen. Maar vergeet niet dat mensen ook echt wel op zoek zijn naar reviews en sociaal bewijs. Wijs en autoriteits dingen, want die willen ook weten wie je bent en of ze je kunnen vertrouwen. Hè? Dus het is ook, en schaarste ook. Hè? Dus als jij echt, als het aanbod afloopt of de voorraad slinkt, is dat ook echt heel belangrijke informatie voor je klant. Dus vaak wordt dat wel negatief gezien. Ja, dat is alleen maar om mensen te overtuigen. Maar het is vaak ook gewoon...
Het is heel relevant
fijn om eigenlijk te weten. Ja, als ik een vliegticket boek en er is nog maar één stoel voor dit tarief. Ja, dat is wel belangrijk.
Ja.
Wel opschieten.
Ja, ja.
Anders ben ik weer €200 duurder uit.
Een zonde, hè?
Ja, precies.
We sluiten altijd op met dezelfde vraag. Je bent nu te gast geweest.
Ja.
En een beetje kunnen ervaren hoe het hier is. Wie zou volgens jou... een waardevolle toevoeging zijn of een keer een leuke gast zijn voor een van de volgende afleveringen van Zicht op Marketing?
Dan denk ik aan Jordan Lentzen. Hij is een collega van mij nu bij Booking, maar ik ken hem eigenlijk al heel lang daarvoor. En hij is wel echt een hele zuivere, goede stem op LinkedIn en andere platforms als het gaat om experimenteren en AB-testing. Hij weet er alles vanaf, tot in de details. En hij heeft daar gewoon heel veel kennis over. En kan dat denk ik ook heel goed delen. Dus ik zal hem eens polsen of hij misschien leuk vindt om wat dieper in te gaan op het experimenteren en AB-testen.
Leuk. Dat gaan we zeker doen.
Ja. Dank, Joris, voor alle informatie, voor de... leuke podcast.
Ja, ik vond het super leuk om hier te zijn.
Gelukkig.
Dank jullie wel.
Ja.
Zeker koffie ook.
luisteraars, bedankt voor het luisteren. En we zien jullie bij de volgende aflevering van Zicht op Marketing, de 28e aflevering. Joep.
Dit was Zicht op Marketing. Volg ons in je favoriete podcast app en mis geen enkele aflevering. Check onze andere podcast op zicht.nl/podcast.